We zijn toegekomen in Genesis 1 om stil te staan bij de schepping van de mens. En dat geschiedde op de zesde dag. En dat gaan we lezen. Genesis 1 vanaf vers 26. Genesis 1 vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde, en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn. Het zal u tot spijze dienen. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt waarin leven is, waarin ziel is, dat letterlijk, geef ik al het groene kruid tot spijze. En het was al zo. En God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest, de zesde dag. Je valt wel op dat aan het eind van deze dag, als God het allemaal overziet, en de kroon op de schepping is gezet, de schepping van de mens, dat een God opmerkt, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Maar we lezen nog iets over de schepping van de mens in hoofdstuk 2. Namelijk in vers 7. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen, letterlijk tot een levende ziel. Het werk op de zesde dag in de schepping begint zo goed als op dezelfde wijze als de andere dagen die zijn gepasseerd en die we in het verleden hebben gelezen. Want ik ben wel begonnen te lezen in vers 26. Maar eigenlijk zou je moeten beginnen in vers 24. Want vers 23, ja, daar eindigt het scheppingswerk op de vijfde dag. Vers 23, toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En dan krijg je de zesde dag. En God zeide dat de aarde voortbrengen levende wezens naar hun aard. Vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Ja, het werk op die zesde dag begint eigenlijk op dezelfde wijze als de andere dagen. Maar plotseling neemt de beschrijving een heel andere wending. En wordt die opeens heel persoonlijk als verhaald wordt over de schepping van de mens in vers 26. De Compagnie Bijbel, die laat zien dat in vers 26 een stijlfiguur wordt gebruikt. Een spreekwijze. En het is Bullinger geweest die met nadruk daar een enorme studie in de schrift van heeft ondernomen. De stijlfiguren. Features of speech noemt hij dat. De spreekswijze. En het is natuurlijk belangrijk dat je van een taal ook de gezegswijze, de spreekwijze, de stijlfiguren kent, want alleen de taal zelf, ja, als je die kent en je kent de spreekwijze, de gezegden niet, en je gaat een studie maken van zo'n taal, van het Hebreeuws, dan zou je heel wat missen. En Bullinger, die heeft, dit heb ik boven staan, die heeft een enorme dikke pil gemaakt daarvan. Enorme studie ondernomen om alle stijlfiguren, en dat zijn er honderden in de schrift, om die allemaal op te schrijven en over te laten zien in de Bijbel waar die allemaal voorkomen. En dan krijgt de Bijbel opeens, wordt dan veel rijker, want een taal wordt natuurlijk, bestaat niet alleen maar uit woordjes, maar ook uit talloze stijlfiguren, gezegswijzen en spreekswijzen. Dat doen wij in onze taal ook. Wij bemerken dat geen eens, maar als wij met elkaar in gesprek zijn of als wij dingen opschrijven, dan gebruiken wij talloze uitdrukkingen. En dat verrijkt enorm de taal. Dat maakt de taal bloemrijk. Als je een buitenlandse taal gaat leren, Engels of Duits of Frans, dan leer je vaak op school alleen maar woordjes en alleen maar het spreken in die taal. Later kom je erachter, als je dan met echte Engelsen of Duitsers of Fransen spreekt, dat die net als wij ook die gezegswijzes, die stijlfiguren gebruiken in hun taal. En soms als je dan alleen maar afgaat op wat er letterlijk wordt gezegd, dan begrijp je niet wat ze zeggen. Als wij zeggen, nou, wie een kuil krijgt voor een ander, die valt er zelf in. Dat is trouwens een Bijbelse gezegswijze die we overgenomen hebben in het Nederlands. En je zou dat letterlijk horen in zo'n taal in het Engels. Dan zou je zeggen, hè, waar ga je nou doen, man? Dan denk je van, als je het letterlijk gaat vertalen, oh, die man zegt dus dat hij naar buiten gaat, die gaat een schop pakken, die gaat een kuil graven en die gooit die ander erin. Ja, maar dat wordt helemaal niet bedoeld. Het is een gezegswijze. Ja, het is een stijlfiguur. En ziet u, aan de hand van, en vooral het Hebreeuws, heeft talloze van dit soort stijlfiguren. U hebt dat dikke boek wel niet, Features of Speech van Bullinger, wat bijna, ik geloof wel 1500 pagina's dik is. Het is nogal een boek zeg, een pil. Maar hij heeft wel in de appendixen van de Companion Bijbel, heeft hij, ik dacht appendix nummer 6 opgenomen, waar hij een hele korte samenvatting geeft, of korte samenvatting, het is nogal vrij fors, van alle stijlfiguren die hij dan behandelt in dat dikke boek. En als je dan de Companion Bijbel opslaat en je gaat kijken bij vers 26 van Genesis 1, dan zegt hij zegt daar wordt gebruikt een stijlfiguur en hij noemt dat de hendiadis. En wat is de hendiadis voor stijlfiguur? Dat is 2 voor 1. 2 woorden worden gebruikt, maar er wordt maar 1 ding bedoeld. Bijvoorbeeld, hij noemt als voorbeeld Efeze 6, vers 18, waar ook dezelfde stijlfiguur is gebruikt als in Genesis 1, vers 20. Efeze 6, vers 18. Efeze 6, vers 18. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken, bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking, voor alle heiligen, ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken wordt, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken. Dat aanhoudende bidden en smeken, dan zouden we zeggen, ja, dat is inderdaad 2 voor 1. Dat aanhoudend bidden, dat is een smeken. 2 dingen, 2 woorden worden gebruikt, maar 1 ding wordt bedoeld. Dat is zo'n stijlfiguur. En in Genesis 1 vers 26 is zo'nzelfde stijlfiguur gebruikt. Want daar lezen we in de MBG-vertaling, en God zei dan, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Dat is ook een stijlfiguur. Naar ons beeld als onze gelijkenis. We zouden zeggen, hé, is een beetje dubbelop. 2 woorden voor 1 ding. En 1 ding wordt ook maar bedoeld. In de Statenvertaling staat er in vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Hier hebben ze als onze gelijkenis, bijna hetzelfde. Naar ons beeld, als onze gelijkenis. En de Statenvertaling heeft naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Bullinger die stelt dan ook voor, als je naar de vertaling gaat kijken van vers 26, stelt hij voor, hij zegt, nou als je daarnaar kijkt naar dat stijlfiguur, naar ons beeld, naar onze gelijkenis, hij zegt, dan is het beste dat te vertalen met in de gelijkenis van ons beeld. Hij zegt, het beste is te vertalen, en God zeide, laat ons mensen maken in de gelijkenis van ons beeld. Tienmaal lezen we hier in hoofdstuk 1, in Genesis 1, ten aanzien van die verschillende delen, onderdelen van de schepping die worden gemaakt, dat het allemaal werd gemaakt, allemaal werd geschapen en geformeerd naar zijn aard. Dat lazen we ook weer op die zesde dag, dat de aarde voortbrengen levende wezens naar hun aard. En dan staat er vee en kruipend en wild gedierte naar hun aard. En vers 25, het wild gedierte naar zijn aard. Het vee naar zijn aard. Alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. Alles is naar zijn aard. Maar nu lezen we opeens in vers 26 iets geheel anders. Een geweldige mededeling. Want de mens, daar staat niet van dat hij is geschapen, dat hij is gemaakt naar zijn aard. Dat staat er niet. Er staat dat die mens is gemaakt in de gelijkenis van ons beeld. Laat ons mensen maken in de gelijkenis van ons beeld. En wie zegt dat? Dat zegt God. Als wij de vertaling van de Companion Bijbel aanvaarden, in de gelijkenis van ons beeld, dan doemt natuurlijk de eerste vraag meteen op, en die doemt ook al op als je die vertaling niet zou aanvaarden, dan ga je dan zeggen, ja, laat ons mensen maken in de gelijkenis van ons beeld en onze gelijkenis, naar wat verwijst dat beeld dan? Waar gelijkt de mens dan op? Ja, als we deze uitdrukking, die Bullinger een stijlfiguur noemt, een hendiadis noemt, twee woorden worden voor één ding gebruikt. Ja, als je die uitdrukking hier beschouwt, laat ons mensen maken in de gelijkenis van ons beeld, en je gaat dan denken, nou, dan gelijken wij dus op God, en je gaat ons vergelijken met de eigenschappen van God, ja, dan is het nauwelijks mogelijk een vergelijking met God te maken. Want de geschapen mens is helemaal niet alomtegenwoordig, zoals God. Die geschapen mens is helemaal niet alwetend. En die geschapen mens is helemaal niet heilig, zoals God heilig is. Je merkt eigenlijk direct al dat zo'n vergelijking niet opgaat. Het is ook bijzonder dat als over de mens gesproken wordt na de zondeval, dat dan nog steeds in de Bijbel over de mens gesproken wordt, over ons gesproken wordt, dat wij nog steeds naar het beeld van God geschapen zijn. Lees dat maar eens, na de zondeval, wat over de mens in deze zin wordt gezegd in Genesis 9, vers 6. Genesis 9, vers 6. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft hij de mens gemaakt. Hey. Naar het beeld Gods heeft hij de mens gemaakt. Dat wordt gezegd na de zondeval. In 1 Korinthe 11, vers 7, wordt ook iets gezegd over de mens na de zondeval. 1 Korinthe 11, vers 7. Er wordt gezegd over de man ten opzichte van de vrouw. Want een man moet het hoofd niet dekken. Hij is het beeld en de heerlijkheid Gods. Hij is het beeld van God en de heerlijkheid van God. Dat is de man. Hij is het beeld van God. Als je kijkt naar Jacobus 3, dat is de laatste tekst hoor, die we dan opzoeken in dit verband, over de mens of de man na de zondeval. Dat is Jacobus, hoofdstuk 3, vers 9. Jacobus 3, vers 9. Met haar loven wij de Heer, dat gaat over de tong. Met haar loven wij de Heer en Vader, en met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. Nou, één ding wordt hier wel duidelijk. Dat we als we gaan zoeken naar die tekst, laat ons mensen maken in de gelijkenis van ons beeld, en we gaan zoeken naar die gelijkenis, dan is één ding wel duidelijk, dat we niet hoeven te zoeken naar een gelijkenis op het morele vlak met God. Die gelijkenis is in dat morele vlak niet. En ja, maar dan doe ik de vraag nog steeds, maar waarin gelijkt de mens dan wel? Want het is toch ook moeilijk voor te stellen dat de mens lichamelijk geschapen is, naar het beeld van God, want God, dat weten we allemaal, God is geest. God is niet een geest, God is geest. En dan is het toch moeilijk voor te stellen dat wij lichamelijk op God lijken. Daarom is het goed, denk ik, eerst te kijken in de Bijbel naar wat de Bijbel leert over Christus. Want als je die teksten leest, die over Christus gaan, dan stelt dat ons in staat om een juist zicht te krijgen op de betekenis van Genesis 1, vers 26. Laat ons mensen maken in de gelijkenis van ons beeld. Laten we eens kijken wat Paulus over Christus zegt in Colossenzen 1. Want daar komt het woord beeld terug van Genesis 1, vers 26. Colossenzen 1, vers 15. Wat wordt er over de Heer Jezus gezegd? Daar staat: Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hé, dat wordt gezegd dus over de mens, over de man, want ik heb dat gelezen in Genesis 9 en in 1 Korinthe 11 en in Jacobus 3. Maar het wordt dus ook over Christus gezegd. Hij is het beeld van de onzichtbare God. In 2 Korinthe 4 zegt Paulus nog iets. 2 Korinthe 4, vers 4. 2 Korinthe 4, vers 4. Begin maar in vers 3 voor het zinsverband. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Wonderlijk, hè? Christus, die het beeld Gods is. En Paulus zegt in Colossense 1 vers 15, Hij is het beeld van de onzichtbare God. Nou, als het nou zo is, nou moet u goed opletten, goed met me meedenken. Want anders vat u hem niet. Als de mens dus is gemaakt volgens Genesis 1 vers 26. Laat ons mensen maken in de gelijkenis van ons beeld. Als het dus waar is dat de mens is gemaakt in de gelijkenis van Gods beeld. En Gods beeld Christus is. En de mens gelijkt op het beeld van God. Dan gelijkt de mens dus op Christus. En dan is de mens dus geschapen in de gelijkenis van Christus. En dat wordt dus gezegd eigenlijk in Genesis 1 vers 26. Laat ons mensen maken in de gelijkenis van het beeld Gods, in de gelijkenis van Christus. En je ziet dat daarin de Godheid, om zo maar te zeggen. Daar wordt gesproken binnen de Godheid. In God wordt dus gesproken, laat ons, dat is meervoud, laat ons mensen maken in de gelijkenis van het beeld Gods, wat geopenbaard zou worden, Christus. En waar lijkt een geschapen mens op? Die geschapen mens lijkt op Christus. Is geschapen in de gelijkenis van Christus. God is geest. God is onzichtbaar. Maar hij is het beeld van de onzichtbare God. En de mens Adam is geschapen in de gelijkenis van het beeld Gods. In de gelijkenis van Christus. Kun je dat volgen? Ja, dit plaatst dan de mens op aarde in een hele typologische hoedanigheid. Want dan is de mens een type. Dan is Adam die daar geschapen werd in Genesis 1 vers 26 een type. Wat is een type? Een type is een voorafschaduwing. Dan wierp in feite Adam als type een schaduw van Christus vooruit. Een type is nooit de werkelijkheid. Als de werkelijkheid komt, is de schaduw die vooruitgeworpen werd in het type, ja, de werkelijkheid is veel mooier en veel groter dan ooit het type was. Maar de mens Adam is dus een type van hem die komen zou, namelijk de Heere Jezus Christus. En als je het zo ziet, we hebben stilgestaan bij die schepping van Genesis 1 vers 1. En we hebben geconcludeerd met elkaar aan de hand van Genesis 1 vers 2. De aarde nu werd woest en ledig. En we hebben in het verleden studies ondernomen dat we keken naar Ezechiël 28, naar die overdekkende gerub waar ons dus een beeld wordt geschonken in de wereld van Genesis 1 vers 1. In den beginnen schiep God de hemelen en de aarde. En waar we zagen dat er dus een overdekkende gerub was, die als een hoge priester dienst deed voor de troon van God, zoals Ezechiël 28 ons openbaart, en dat er zonde in hem gevonden werd. En dat daardoor er een toestand op aarde onder andere ontstond. De aarde nu werd woest en ledig, die werd ontledigd, die werd leeggemaakt van degenen die hierop waren. En die aarde werd verwoest. Er sprake van een oordeel in Genesis 1 vers 2. En er heerste toen duisternis op de aarde. Omdat de aarde ook en de schepping, ja, daar was de zonde binnengedrongen. Nog voordat Adam en Eva geschapen werden. Dan kan je afvragen, wat was Gods antwoord nou op die rebellie van Satan? Op dat de schepping van Genesis 1 vers 1 in de zonde viel. Wat is Gods antwoord? Gods antwoord is een herschepping in 6 dagen, met de kroon van zijn schepping. Wat is Gods antwoord in feite? Niet alleen die herschepping in 6 dagen, en zijn plan, zijn voornemen der Aionen, maar het scheppen van de mens, Adam, met erachter die een type is van wie? Van de laatste Adam, Jezus Christus. Gods antwoord op de rebellie van Satan is in feite Jezus Christus. De Zoon des mensen. Daarom schiep God de mens. Laat ons mensen maken. In de gelijkenis van het beeld Gods. Christus. En daar had Satan nooit op gerekend. Want Christus is het beeld van de onzichtbare God. in die onzichtbare God. Die een ontoegankelijk licht bewoont. Die ook ontoegankelijk is, die onzichtbaar is, die niet waarneembaar is. Ook voor Satan niet. Daar binnen in God. Wie werd geopenbaard daar binnen in God? De Heere Jezus Christus. Het geheimenis van Christus. Christus, laat ik het maar zo zeggen, was in Genesis 1 vers 1 geheim. Daar had Satan nooit op gerekend. En in Genesis 3 vers 15, na de zondeval van de mens, openbaart God er één ding van. Hij zegt tegen Satan, het Satervrouw zal jouw kop vermorzelen. En wij weten inmiddels wel wie, als je de geslachtslijn van dat vrouwenzaad volgt door de Bijbel heen, wie dat vrouwenzaad is, dat is Christus. De geopenbaarde Christus, hij is het beeld van de onzichtbare God. En de mens werd in gelijkenis naar dat beeld geschapen. Dus in God bevond zich het geheimenis van Christus. En ik heb gisteren nog behandeld in Zeist dat dat woord geheimenis wel duidelijk is, want waarom is iets geheim, en dat hebben we eigenlijk al in onze studies hier ook ontdekt, namelijk heel veel wordt ons verzwegen. We komen erachter in de Bijbel dat heel veel ons niet wordt medegedeeld. En waarom niet? Omdat u en ik niet alleen die Bijbel lezen, maar de tegenstander, Satan, leest die Bijbel ook. En wat doe je in tijden van oorlog? Ga je dan in tijden van oorlog aan de tegenstander jouw aanvalsplan bekendmaken? Hebben de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog tegen Adolf Hitler gezegd van, wij zullen op die en die datum en dat uur in Normandië binnenvallen? Nee, dat was uiterst geheim. Ik heb ook nog het voorbeeld genoemd van dat je dat in het zakelijke leven ook doet. Als je een zaak drijft, een bedrijf runt, dan ga je ook niet, als je iets nieuws wil, een nieuw product op de markt wil brengen, dan ga je daarvan tevoren toch niet dat bekendmaken aan je concurrentie. Dan ga je concurrenten niet vertellen, joh, ik ben hier en hier in ontwikkeling mee en dan breng ik dan en dan op de markt. Nee, dan ga je de ander niet vertellen. En zo in feite is dit hier de situatie ook. Het geheimenis van Christus. En dat was verborgen in God. En als je dan denkt van dat je, als je door de Bijbel heen, dat Christus geopenbaard wordt in de Bijbel als de Zoon des Mensen, die het antwoord is eigenlijk op de zonde. En die eigenlijk alles herstellen zal, want dat is, hij is de uitvoerder van Gods plan der aionen. En hij zal uiteindelijk alles weer teruggeven in de handen van God, in de handen van de Vader. En dan zal God zijn alles en in allen. Ja, dan denk je dat je met die openbaring van dat geheimenis van Christus er bent. Maar dan ontdek je nog iets, namelijk dat als je Christus hebt leren kennen, dat dan Paulus nog een ander geheim openbaart. En dat is dat Christus, dat binnen in Christus, net als God binnen in God daar Christus was, dat binnen in Christus je nog als ware net een ui, die kan je afpellen. En oneerbied is het misschien oneerbiedig om te zeggen dat je God zou kunnen afpellen, maar stel het maar zo voor, dat je als ware daar binnen in zou kijken, dan ontdek je Christus, dan ga je nog verder pellen, dan ontdek je het lichaam van Christus, de gemeente, die in Christus verborgen is. Het geheimenis wordt dat genoemd. En ons leven is ook met Christus verborgen in God. Zal wel geopenbaard worden. Gelukkig wij met hem. In heerlijkheid. Maar dat is wat Paulus in de diepste zegt. In Colossense 3. Ja, dat de eerste mens, Adam, een type van Christus was. Ja, dat wordt wel heel erg duidelijk getoond hoor. In het Nieuwe Testament. Zoek maar eens op in 1 Korinthe 15. Vers 45. 1 Korinthe 15, vers 45. Aldus staat er ook geschreven. De eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. Ja, hier wordt dus de eerste Adam gezet naast de laatste Adam. En de verschillen worden openbaar. En er wordt ons nog medegedeeld dat we niet moeten denken dat het geestelijke eerst komt. Eerst komt het natuurlijke, daarna het geestelijke. Het gedeelte gaat onmiddellijk verder met het spreken over het beeld. Het beeld wat we ook tegenkomen in Genesis 1, vers 26. Naar ons beeld. En wordt hier gesproken over het beeld van het aardse en het beeld van het hemelse. Het beeld van het stoffelijke en het beeld van het hemelse. Lees maar verder in vers 48. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. En voor we verder gaan, is het belangrijk ook te zien dat er nogal wat bijbelleraren, bijbelonderzoekers zijn, die geloven dat de schepping van de mens in Genesis 1 vers 26 verwijst naar een hele andere persoon dan de mens uit Genesis 2 vers 7. De mens die uit stof werd geformeerd. Ga er maar eens naartoe, Genesis 1 vers 26. Daar vonden we. En God zeide, laat ons mensen maken in de gelijkenis van ons beeld, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels enzovoort. En je leest in Genesis 2, en in Genesis 2 vers 4 namelijk, dan begint een andere geschiedenis. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Ten tijde dat de Heere God aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkel veldgewas op de aarde. En er was nog geen enkel kruidensvelds uitgesproten. Want de Heere God had het niet op de aarde doen regenen. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Vers 4. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. In feite zou je kunnen zeggen, hé, hier begint opnieuw een scheppingsverhaal. Het scheppingsverhaal van Genesis 1 eindigt in Genesis 2 vers 3. Nadat God op die zevende dag rustte van al het werk dat hij scheppende tot stand had gebracht. En dan als het ware krijg je opnieuw, in kort lijkt het wel, een tweede scheppingsverhaal. En deze bijbelleraren noemen dat ook een tweede scheppingsverhaal en zeggen, ja, ho even, die mens die hier geschapen werd in Genesis 1 vers 26 is een hele andere mens dan geschapen werd in Genesis 2 vers 7. Toch staat het zonder meer vast, en daar is ook iedereen het wel over eens, dat de eerste mens Adam degene is wiens schepping vermeld staat in Genesis 1 vers 26. Dat blijkt ook wel uit zijn naam in het Hebreeuws. Laat ons mensen maken, staat daar, maar er staat eigenlijk laat ons Adam maken. Naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Nou, zijn het nou één of twee Adams, laat ik het maar zo zeggen. Eén of twee verschillende mensen. Nou, als je gaat naar 1 Korinthe 15 weer, en daar komen we toch maar steeds terug, dus hou uw hand er toch maar even bij. 1 Korinthe 15, vers 45, dan staat er: de eerste mens Adam werd een levende ziel, de laatste Adam een levendmakende geest. De eerste Adam, de eerste mens Adam, werd een levende ziel. Staat dat in Genesis 1? Dat de mens een levende ziel werd? Nee, dat staat in Genesis 2, vers 7. Maar 1 Korinthe 15, vers 45, verbindt dus Genesis 1, vers 26, de eerste mens Adam, met Genesis 2, vers 7, dat die mens, die geformeerd uit de stof der aarde, een levende ziel werd. In feite zegt 1 Korinthe 15, vers 45, in het eerste stukje, de eerste mens Adam, hetzelfde wat in Genesis 1, vers 26 staat. En in het tweede deel van het vers, hij werd een levende ziel, haalt hij aan, Paulus, Genesis 2, vers 7. Hij maakt er dus één van. En dat laat dus zien dat we het hier hebben over één en dezelfde persoon. En niet over twee personen, zoals vaak wordt geleerd. Soms kom je dat wel eens tegen hoor. Dan wel eens mensen in de samenkomsten ook bij ons krijgen die dat leren. Misschien is u dat opgevallen, misschien niet. Ik denk het niet. Romeinen 5 vers 14 laat een ander aspect zien dat Adam een type is van Christus. Een voorafschaduwing van hem die komen zou. Romeinen 5 vers 14. Laat eens lezen. Het gaat er over Adam. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes. Ook over hen die niet gezondigd hadden op gelijke wijze als Adam overtrad. En nou komt het belangrijke. Als Adam overtrad, Adam die een beeld is van de komende, van Christus. Dus toen gezegd werd, dat bevestigt dit vers ook weer, toen gezegd werd, laat ons mensen maken. En volgens de Companion Bijbel, in de gelijkenis van ons beeld, zie je dat Adam een beeld is van de komende. Hij is een type van Christus, een voorafschaduwing van Christus. Dus, zowel in Romeinen 5 vers 14, als in 1 Korinthe 15 vers 45 en 46, wordt dus door Adam een type, een schaduw vooruitgeworpen van Christus. En die laatste Adam, die dus in 1 Korinthe 15 genoemd wordt, de eerste Adam werd een levende ziel, de laatste Adam een levendmakende geest. Hè? En dat je verder leest in vers 47, de eerste mens is uit de aarde stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Ja, dan ontdek je dat die laatste Adam dus de verkondiger is en de brenger is en de gever is van heerlijkheid en een zegen die de eerste Adam niet kende. Ja, iets van die typologische positie van de mens wordt, en hou uw hand bij 1 Korinthe 15, want daar gaan we weer naar terug, wordt ons gegeven in dat 26e vers van Genesis 1. Als daar verder staat: en God zeide, laat ons mensen maken in de gelijkenis van ons beeld. Dan staat erachter, opdat zij heersen over, en dan krijg je de vissen, het gevogelte, het vee, en over de hele aarde, en over al het kruipend gedierte. In ieder geval, wat moest die mens doen, opdat zij heersen over? De Statenvertaling heeft, opdat zij heerschappij hebben over. Ja, die mensen die zeggen van ja, dat stukje van Genesis 2, vanaf vers 4 tot en met vers 7. En dat ze zeggen ja, dat is toch wat anders dan wat er staat in Genesis 1. Ja, die hebben natuurlijk niet helemaal ongelijk, hè. Het is ook daadwerkelijk wel een tweede verhaal. Een tweede scheppingsverhaal. Ondanks dat het over één enzelfde ding gaat. Misschien heeft u al opgemerkt dat in Genesis 2 vers 7 gaat het eigenlijk alleen maar om Adam. Dat staat ook zo in het Hebreeuws. Dat de Heere God Adam uit de stof der aarde maakte. En dan wordt er nog met Adam, met de stof der aarde. Daar is dan nog een link mee, met het Adama. En alzo werd Adam tot een levende ziel. En daar wordt echt over de persoon Adam gesproken. Maar misschien is u ook opgevallen dat in Genesis 1 vers 26 tot en met vers 31 er steeds gesproken wordt niet alleen in het meervoud aan de kant van God, maar ook in het meervoud aan de kant van de mens. Er wordt over de mensen gesproken, over de Adam en daarin vertegenwoordigt blijkbaar zowel de man als de vrouw, want laat ons mensen maken in de gelijkenis van ons beeld. En dan gaat het gelijk verder, opdat niet hij heerst over, nee, opdat zij heersen over. En dat meervoud komt steeds terug. Want in vers 27 staat er, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. En we hebben inmiddels ontdekt wie dat beeld is, dat beeld God, dat is Christus. Naar Christus schiep hij hem. Wat schiep hij hen? Nou, meervoud. Man en vrouw schiep hij hen. Meervoud. En dan staat er verder, en God zegende hen. Meervoud. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar. En wordt talrijk, vervult de aarde, onderwerpt haar, heerst, heb heerschappij. Ja, hou goed vast, in Genesis 1 vers 26 tot en met vers 31 worden wij in ons denken niet beperkt in deze verse om te denken alleen maar aan één man en één vrouw. Of schoon, hier alleen maar één man en één vrouw werden geschapen. Hier wordt in feite de gehele mensheid beschouwd, vertegenwoordigd in Adam en Eva op die zesde dag. Er wordt eigenlijk gesproken over de mensheid, die dus naar het beeld Gods, in de gelijkenis van het beeld Gods is geschapen. Er wordt hier niet gekeken naar het individu. Naar het individu wordt gekeken, naar Adam zelf wordt gekeken in Genesis 2 vers 7. En later komt Eva als individu, die uit de rib van Adam genomen wordt, ook nog als individu komt ze, krijgt ze persoonlijk aandacht. Maar hier gaat het dus, omdat in het meervoud ook zo steeds staat, gaat het dus in feite de beschouwing van de mens als mensheid. Ja, ons wordt hier dus verteld dat die mens, of in Adam nog veel meer mensen vertegenwoordigen, in tegenstelling met alle andere orde die in de schepping zijn geschapen in die zes dagen. Ja, dat die mens werd geschapen om heerschappij te hebben, om te heersen. En dat is dus een voorafschaduwing. Als hij een type is van Christus, dan is dat een voorafschaduwing van wiens heerschappij? De heerschappij van de Zoon des Mensen, de laatste Adam, Jezus Christus. Het spreekt dus, het is een vooruitschaduwing van zijn heerschappij, waarover, over de vissen, over het gevogelte, over het vee, over de gehele aarde, hè, om die te onderwerpen en daar heerschappij over te voeren. Wij weten dat de mens dat wel probeert in onze dagen, maar als we heel eerlijk zijn, weten we ook dat de mens in dat heersen en dat onderwerpen en heerschappij voeren over de schepping, dat de mens er niet zoveel van bakt. Nee. En dat er ook een aantal mensen in deze wereld zijn, die valt dat op en die vormen dan milieugroepen en die komen dan daartegen in verzet en vestigen daar dan de aandacht op. En inderdaad, hè, allerlei dierensoorten zijn uitgestorven en ja, als je het mag geloven, dan, en dat is ook zo, dan zie je dat er elk jaar nog meer dieren uitsterven. Het wordt steeds erger. En wat de mens aan vervuiling teweeg brengt op aarde, dat is soms gigantisch en heeft gigantische gevolgen. Dat is ook zo, zonder meer. Maar dat heerschappij, dat onderwerpen van de mens, dat leidt ook tot niets. Alleen die heerschappij straks van Jezus Christus, dat leidt uiteindelijk tot een nieuwe schepping. En daar is dus dat heersen, wat hier gegeven wordt aan de mens, al een vooruitblik van, een schaduw van. Ja, als je terugkeert naar naar 1 Korinthe 15, wat dus in verband staat met Genesis 1. Als daar Paulus dus zo spreekt over Adam. Dan is dus die eerste mens, Adam, een heel duidelijke type van de laatste Adam. Laten we het nogmaals eens goed lezen. Vers 45. 1 Korinthe 15. Aldus staat er ook geschreven. De eerste mens Adam werd een levende ziel. De laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. En dat is ook zo geschied daar in Genesis 1. Eerst kwam het natuurlijke. Daarna, gelukkig maar, het geestelijke. Dat geestelijke komt. De eerste mens, dat is dus Adam, is uit de aarde stoffelijk. De tweede mens, dat is Jezus Christus, is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse, dat is Christus, is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Hierbij moeten we één ding goed beseffen als we deze verse lezen. Dan moeten we beseffen dat wat Paulus hier zegt over Adam, dat zegt Paulus dat nou over Adam in zijn gevallen staat? Of zegt hij dat over Adam in zijn ongevallen staat? Hij zegt het over Adam in zijn ongevallen staat. Hij zegt het over Adam, zoals Adam hier voortkomt in Genesis 1, uit de handen van zijn schepper. Hij is stoffelijk. En stoffelijke komt eerst. Hij is aards. Hij is niet hemels. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam een levendmakende geest. De eerste mens is dus, staat er, de eerste mens, vers 47, de eerste mens is uit de aarde stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. De eerste mens is dus stoffelijk in tegenstelling met de tweede mens, of liever gezegd de laatste Adam. Die is hemels. En nadat dus Paulus hier zo de tegenstelling maakt tussen het stoffelijke en het hemelse, en hij dat zo benadrukt, en dus benadrukt de lagere staat van Adam, van de mens in Gods schepping, dan concludeert Paulus in vers 50, dit spreek ik evenwel uit, broeders, vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Wat blijkt daaruit? Lees het nou goed. Wat blijkt daaruit? Daar blijkt uit dat Adam, zoals hij geschapen was, in zijn ongevallen staat, niet geschikt was, als vlees en bloed hebbend, niet geschikt was voor het koninkrijk Gods. Nou, die gedachte moet eerst maar bij u landen, denk ik. Kijk, we moeten goed beseffen dat Adam, losgezien van zijn zondeval later, geschapen is aards. Geschapen is stoffelijk. Geschapen is als vlees en bloed. En vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Dat is ook wel logisch. Het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. Daarna het geestelijke. Gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, was een aards, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Ja, waar leidt dit toe? Dat het essentieel is dat we, en dat wordt vaak heel anders voorgesteld, als we over Genesis 1 en over de schepping van de mens denken, dan wordt vaak de fundamentele vergissing begaan bij de schepping van de mens om te denken dat de mens door God volmaakt is geschapen. De mens is niet volmaakt geschapen in de zin waar mensen dan aan denken. Ja, de mens is wel volmaakt geschapen, stoffelijk gezien, aards gezien. Daar mankeerde niets aan Adam, stoffelijk gezien, aards gezien. Maar hij was niet hemels. Hij was een levende ziel, geen levendmakende geest. Hij was natuurlijk, niet geestelijk. En de mens is geschapen als een natuurlijk mens. Hij is niet bovennatuurlijk geschapen. Hij is geschapen als vlees en bloed. En als zodanig kan hij als mens het koninkrijk Gods niet beërven. Dan moet er nog meer gebeuren. Maar gelukkig, dat geeft Paulus hier ook aan, kwam wel het natuurlijke eerst, maar daarna komt het geestelijke. Aan die eerste mens Adam zit de laatste Adam vast, waar hij een type van was. En die zorgt ervoor dat dat hemelse wordt geopenbaard. Die heeft ervoor gezorgd dat ook wij als mensen, door Christus te leren kennen, nadat wij dat stoffelijke hebben gedragen,